Ik wil u vandaag meenemen naar inderdaad Efeze hoofdstuk 6, vers 1, woord 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dit is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover de schriftlezing. Het voordeel van ouder worden is dat je achterom kan kijken. Zeker als het gaat over opvoeding. Is dat een van de mooiste dingen dat je regelmatig kan achterom kijken. Het probleem is vaak, tenminste in mijn hart, als ik achterom kijk naar de opvoeding van mijn kinderen of van onze kinderen, dat ik vaak ontmoedigd ben. Als ik dan kijk, en ik heb dan met Annemarie, spraken wij daar ook regelmatig over, en als we terugkijken, dan heb ik zo vaak het gevoel gehad dat in de opvoeding van onze kinderen, en dit is gewoon een stuk persoonlijke leven wat ik hier deel, dat wij achter de feiten aanliepen. De kinderen veranderden veel sneller en in veel meer opzichten dan wij door hadden, dan dat wij bijbeenden. De specifieke aandachtpunten waren al duidelijk zichtbaar voordat wij of ik tot actie overging. En dan nog daarbij, hoe meer je gaat studeren in Gods woord over de verantwoordelijkheid die wij als ouders krijgen voor de opvoeding van je kinderen, hoe meer je daarin leest, hoe groter het gat zit, wordt tussen wat de Heer vraagt en de realiteit die je ziet in je eigen leven of in je eigen gezin. Dat heeft mij er ook toe doen komen en mijn vrouw is het daar ook mee eens, dat in heel de opvoeding maar één ding heel duidelijk is geworden. Dat opvoeding van kinderen meer te maken heeft met opvoeding van ouders. Dat ouders het grootste opvoedingsproject zijn in de opvoeding van kinderen. Waarom? Niemand heeft ervaring, niemand wordt geboren met wijsheid, kennis, inzicht vanuit zichzelf om zijn kinderen te begeleiden en op te voeden. Maar hoe enthousiast we allemaal ook waren bij de geboorte van het kind. Enthousiasme stopte ergens. Enthousiasme bij kinderen had een grens, een duidelijke grens. En de ene keer kwam die eerder dan de andere, maar we zijn allemaal onderuit gegaan en we gaan allemaal onderuit. En we zullen onderuit gaan. We hebben allemaal een chronisch tekort aan wijsheid om onze kinderen op te voeden dat het de Heer behaagt. Laten we het maar gewoon eerlijk bekennen. Niemand slaagt cum laude. Er is niet één op aarde die dat kan zeggen, ik heb mijn kinderen opgevoed zoals het moest. Ah ja, we kunnen opzien naar anderen waar de opvoeding zo natuurlijk lijkt te gaan. Je slaat boeken open en je leest daarover hoofdstukken, ik heb dat ook gedaan. Dan lijkt het alsof die mensen in paradijselijke omstandigheden leefden. Ik weet niet wanneer die geleefd hebben, maar ik vind ze niet in de Bijbel en niet in mijn leven, maar ze schijnen er te zijn. De ouders volmaakt, oh, enthousiast met de kinderen, liefdevol, geduldig. De kinderen die zeggen, oh, mijn ouders die zijn super. Kinderen die zomaar volgen en gehoorzaam zijn en het allemaal maar zo uit hun handen vloeit. En ik klap het boek dicht en ik denk, poeh, laat ik maar eens naar de Bijbel gaan. Gelukkig, daar vind ik enige comfort. Dat is waar mijn hart bemoedigd wordt. Als ik naar Genesis 25 kruip, en dan lees over Isaac en Rebecca. Wat staat er dan? Isaac had Esau lief. En Rebecca Jacob. Dat is niet een goed teken in de opvoeding. Een man God die de belofte gekregen heeft van zijn vader, dat hij in de lijn zou zitten van de grote vervulling van de Messias, is een kluns in de opvoeding van zijn kinderen geweest. Oké, dit is echt wel naar het paradijs. Dank u, Heer. Dit bemoedigt mijn hart. En ik hoop ook uw hart. Dat de Bijbel zo helder is over al die mannen Gods. Die in een rijke lijn staan van de Messias. Die struikelen en onderuit gaan. Laten we maar eens gaan naar de grootste koning. Ik bedoel, ik heb niet eens de tekst erbij gezet. Dat is ook niet nodig. Lees gewoon door 2 Samuel heen. De eerste 15 hoofdstukken. En je vindt alleen maar in het gezin van David ellende. Oké, je hebt eerst hoofdstuk 1 nog van 1 Samuel. Een man naar Gods hart lezen we daar. In Handelingen, een man naar Gods hart. David in de opvoeding van zijn kinderen. Wat lezen we daar als eerste? Incest. Tamar, die verkracht wordt door Amnon. Absalom, de broer van Tamara, die wrok koestert. Dat voor zich houdt. En uiteindelijk zijn broer vermoord en liquideert. Wat staat er dan wel? David was woedend. Dat is ook te zien. Absalom wordt weggezonden. 2 jaar aan één stuk. Of jaren aan één stuk. Hij wordt teruggehaald omdat Joab, die legeroverst, inderdaad zag zo van, er gaat iets niet goed in het hart van David. Die haalt er een hele wijze vrouw bij en die beginnen daar een, ik zou bijna zeggen, een toneelstuk op te voeren. Absalom mag terugkomen naar Jeruzalem. Hij mag in Jeruzalem wonen. Hij ziet David, zijn vader, voor 2 jaar nog steeds niet. Dank u, Heer. Ik ben niet de enige die worstelt. Wij zijn niet de enige die gewoon toe kunnen geven. Opvoeding is ons niet op het lijf geschreven. Komt niet natuurlijk. Nog een 50 jaar daarvoor, een 50-tal jaren daarvoor, daar hebben we Eli. Kennen we dit? Die oude dikke profeet, die zo dik is dat hem achterover valt. Het loopt niet best met hem af. Maar wat staat er dan in 3:13? 1 Samuel 3:13. En wat staat er? Ik heb hem bekendgemaakt aan Eli, zegt God. Dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Nou, wat voor ongerechtigheid? Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken, staat er in de HSV. De NBG staat, heeft hij ze hem niet eens berispt. Oké, Heer, dat gebeurde mij ook zo vaak. Wat een reële voorbeelden, wat een openheid, wat een transparantheid, dat deze mannen, een profeet van God, nota bene, een priester, die zijn zonen niet opvoedt. Zie, er is geen enkele ouder die natuurlijke aanleg heeft om zijn kinderen op te voeden zodat de Heer geëerd wordt. Geen enkele ouder kan zeggen, ik ben bekwaam om mijn kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Wat doet opvoeding met ons? Het drijft ons naar de genade van God. Het dwingt ons op de knieën. Het ontdoet ons van alle zelfgenoegzaamheid. Het werpt ons terug op maar één ding en dat is Christus. En zijn woord. Overal waar ik tot nu toe geweest ben. We zijn in blijde verwachting. Als je dat bericht mag horen, is iedereen enthousiast. We zijn in blijde verwachting. En als dat kind geboren wordt, dan zit er te wachten op de eerste kreet van dat kind. Dat hij leeft en dat hij schreeuwt. Het duurt niet lang daarna of ik hoor de ouders schreeuwen. Een noodkreet naar de Heer of een noodkreet naar de mensen om hem heen. Help. Een noodsignaal. En waarom? U en ik, wij als ouders, zijn in onszelf totaal onbekwaam om kinderen op te voeden. Kijk alleen al naar de vereisten die we terugvinden in Deuteronomium. Je mag daar even heen gaan, Deuteronomium 6:6. Opvoeding vraagt alles van ons. Opvoeding is constant. Opvoeding, er zijn een hoop dingen die wij achter kunnen laten en de deur toe kunnen doen. Als wij op verlof gingen, wat was het heerlijk. Het bedrijf lieten we daar, de gemeente lieten we daar, maar wie namen we mee? Dat opvoedingsproject waar we continu mee bezig zijn, nooit verlof. Die gingen mee en het werd nog erger. Dat bedoel ik op vakantie, nieuwe omstandigheden, nieuwe uitdagingen, alle vaste patronen weg. Nog meer mensen waar je waar je zwakke kanten aan moet laten zien, die misschien niet zo genadevol zijn. Het is een uitputtend project, Deuteronomium 6:6, deze woorden die ik u heden gebied. En dit was Mozes die inderdaad de opdracht gaf aan het volk. En de toepassing hiervan is ook voor ons. De woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten, erover spreken. Als u in huis zit, als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. Waarom zegt hij dit zo, met deze termen? En doorheen, heel je leven, ben je aan het opvoeden. Er is een dagelijks continu project die constant is. Die vraagt alles van je, het gaat nooit op verlof. Het is ook nog eens een geestelijk werk. Wel, daar hebben wij niet in ons. En als je denkt, opvoeding stopt als de kinderen naar het huis uitgaan. Forget it. Het krijgt een andere vorm. Maar opvoeding gaat steeds door. Onlangs was ik aan het lezen over een vrouw van 105 jaar. Hoe noemde zij de generaties onder haar? Mijn kinderen. Ze zijn 75 en 73 jaar. Ja, zei ze. Ze zijn 75 en 73. Ze zijn al meer dan 50 jaar geen kind meer. Maar voor mij nog steeds. Het zijn mijn kinderen. Dat blijft hetzelfde. Opvoeding moet ons naar de genade van de Heer leiden. Het moet ons drijven naar de genade van de Heer. Het moet ons sturen naar Gods goedheid en gunst. We hebben niks in onszelf. Het is niet de wet die we moeten halen. Dat gaat ons nooit gelukken. Het moet ons naar de Heer leiden. Opvoeding en geestelijk leiding geven, een geestelijke vorming en discipelschap van je kind na de Heer Jezus Christus is een leerproces als ouders. En niemand slaagt cum laude. En daarin ligt de parallel naar de gemeente toe. Wij als oudsten worden inderdaad op gelijke wijze door de Heer voor u neergezet om geestelijk u te leiden naar volwassenheid. Om geestelijk leiderschap te tonen. Ja, u bent al wedergeboren. Ja, u bent een kind van de Heer. Maar het is onze taak om u van onvolwassenheid naar volwassenheid te brengen. Gelijk wij pogen te doen met onze eigen kinderen. Het is zelfs zo, als we naar de kwalificaties van een oudste gaan kijken, wat is een van de voorwaarden waar hij aan moet voldoen als hij kinderen heeft? Dat hij die kinderen ook werkelijk kan leiden. 2 Timotheus hoofdstuk 3. 1 Timotheus hoofdstuk 3. Het is een eigen gezin goed bestuurd. Een kind die gehoorzaamheid leidt. Zie, geestelijk leiderschap in de gemeente is erop gericht dat wij gelovigen, of dat de gelovigen naar volwassenheid geleid worden, opgevoed in gerechtigheid. Wat wij als oudste pogen te doen in de gemeente is niet veel anders dan wat u poogt te doen in uw gezin. Dus zijn er heel veel overeenkomsten. Wij hebben geen enkele bekwaamheid in onszelf als oudste. Het komt niet van nature dat wij geestelijk leiderschap geven of dat wij het allemaal uitgevogeld hebben. Laten we het zo stellen, wij willen als oudste helemaal niet de indruk wekken dat wij het allemaal uitgevogeld hebben. Verre van. Het grootste project in de opvoeding waren de ouders. Het grootste project in de gemeente, bij de opvoeding van de gemeente, is de oudsten. Dat is niet u. Dat zijn de oudsten. Wij weten absoluut niet precies hoe het allemaal moet. Wij groeien ook in de kennis van Gods woord. Laat dat gewoon zeggen. Ik weet het een half uur eerder. Dat is de enige waar ik voor bid. En we hebben Gods woord. Heel bekend vers. We hebben Gods woord. En dat zegt ook dit, 2 Timotheus 3:16. Heel de schrift is door God ingegeven, is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid. Zijn dat niet termen die heel erg overeenkomen met opvoeding? Zowel thuis als in de gemeente. Het zijn opvoedingstermen. Te weerleggen. Op te voeden in gerechtigheid. Zal ik u uit de droom helpen? Als oudste lopen wij eigenlijk vaak achter de feiten aan. Net als ik de ervaring had in de gemeente, of in mijn eigen gezin, waar het groeide en waar dingen veranderden, hebben wij als oudste ook het gevoel, wij lopen achter vaak genoeg, dat wij achter de feiten aanlopen. De omstandigheden van de gemeente veranderen sneller dan wij als oudste kunnen zien. Wij hebben geen enkele bekwaamheid in onszelf. Als er al specifieke aandachtpunten zijn, u ziet het misschien veel eerder dan wij zien. En als ze er zijn, dan is het zo van, oh, daar moeten wij aandacht aan schenken. Terwijl het probleem misschien al gecreëerd is. U weet het vast al wel, maar het is goed om dat eens te zeggen. Wij als oudsten slaan de plank regelmatig mis. Ik sla de plank regelmatig mis. In een gewoon gezin, waar u met de kinderen leeft, in uw gewone persoonlijk gezin, maakt u een groei door als de Heer kinderen toevoegt. Als ze groeien in volwassenheid of naar volwassenheid, dan gaat u automatisch zoeken naar nieuwe accenten. U verwerft nieuwe inzichten vanuit Gods woord om dat toe te passen. U doet ervaring op, u heeft wijsheid gekregen, u maakt aanpassingen en u poogt daar ook in uw gezin gestalte aan te geven. Ouders doen dat. Oudsten doen dat. Wij doen dat net zo goed. Dit is wat wij ervaren. Wij worden uitgedaagd, nieuwe omstandigheden, nieuwe inzichten. Wij groeien in kennis en in wijsheid. En waarom vertel ik u nu dit? Omdat namelijk, ik wil u vandaag meenemen naar een plaats waar wij uitgedaagd worden als oudsten. Op dit moment heel specifiek uitgedaagd worden. En dat zit in het eerste woord. U kunt dat misschien niet helemaal begrijpen, maar daarom neem ik u ook mee. Het eerste woord in Efeze hoofdstuk 1 vers 6, hoofdstuk 6 vers 1, is een uitdagend woord. Is een woord die ons als oudste doet nadenken. Die ons doet reflecteren van, oké, hoe doen wij het? Hoe gebruiken wij dit woord? Nou, dit woord, en u ziet mijn outline, u ziet mijn schema, dat ik eigenlijk voor de rest heel weinig Bijbelversen erbij heb. Omdat het over dit woord gaat. Ja? Het is een heel eenvoudig woord. Het woord is kinderen. Het is geen moeilijk woord. In het Grieks betekent het eigenlijk, nou misschien dat ik dit er nog even bij kan zetten. Het is geen moeilijk woord, maar de toepassing hiervan is een uitdaging, zowel voor ons, maar ook voor u. In de Griekse tekst, in de Bijbel, vinden we een aantal woorden die spreken over kinderen. Ik ga u ze niet allemaal uitleggen. Ik hou het bij dit woord, wat dit woord betekent. Dit woord betekent, duidt niet zozeer op een bepaalde leeftijd. Belangrijk om te weten. Het woord wat hier staat in de Griekse tekst heeft geen leeftijdsaanduiding. Geeft geen leeftijdsaanduiding weer. Het spreekt niet over zuigelingen, kleine kinderen, een bepaalde leeftijd. Het spreekt over kinderen. Het spreekt ook niet over een bepaalde onvolwassenheid. Ach, dat zijn kinderen. Daar hebben we ook woorden voor in het Grieks. Die spreken over kinderen als zijnde van, ze zijn nog onwetend, klein, onvolwassen. Het woord dat hier staat is heel belangrijk. Het woord geeft eigenlijk een relatie aan met ouders in dit geval. Een woord dat geeft aan de relatie tot ouders of met ouders. Het is een heel breed woord. Het spreekt over een woord dus die in relatie staat. Het spreekt dus over kinderen van alle leeftijden die onder het gezag van ouders vallen. Alle kinderen die nog een hele nauwe relatie staan met hun ouders. Kinderen die, laten we het kort zeggen, die thuis wonen. Dat is een beetje de intentie van de constructie die hier gebruikt wordt. Deze kinderen moeten hun ouders gehoorzaam zijn. Colossense vinden we dat ook. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Zie, deze kinderen moeten hun ouders in alles gehoorzamen. Die in relatie staan tot hun ouders. Alles wat redelijk en billijk is, wat niet zondig is, wat de ouders vragen, hebben de kinderen het te doen. In dat opzicht, als we dan een paar versen verder gaan, maar dat vinden we hier ook al wel terug in het geheel, zijn de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, voor de geestelijke vorming van hun kinderen. Die gehoorzaamheid die hier staat, mensen, dat de kinderen gehoorzamer moeten zijn aan hun ouders, is dus niet zozeer leeftijdsgebonden, maar relatiegebonden. Dan zeg je, oké, prima. Maar dat is juist het hele punt wat Paulus hier maakt. Kinderen die thuis wonen, ongeacht de leeftijd, om hun ouders te gehoorzamen. Het is dus gezin gerelateerd. Het is gezin gerelateerd wat Paulus hierover spreekt. Gehoorzaamheid is niet verbonden aan een bepaalde leeftijd. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt gehoorzaamheid is gebonden aan de relatie binnen het gezin. Punt. Wel. Verbonden aan de relatie die er is. Het gezin staat centraal. Nu, toen ik hierover studeerde en over ging lezen en er diep over na ging, diep gewoon het voor de Heer bracht. Zegt Heer, wat is nu de uitdaging hierin? Laat ik u het heel eenvoudig zeggen. Wij leven in een tijd en een fase in de cultuur om ons heen. En ik wil u een stukje meenemen naar de cultuur waarin we leven. De geschiedenis die achter ons ligt. Want wij hebben alles ingedeeld op basis van leeftijd. Wij denken in het kader van allemaal leeftijdsonderverdeelde categorieën. De cultuur waarin we leven is allemaal leeftijdsingedeeld. Maar dat leeftijdsingedeelde, leeftijdsgebonden. Paulus bedoelt dat hier niet. En de toepassing daarvan is uitdagend. Misschien dat u het nu nog niet ziet, maar stay with me. Wij gaan eens kijken naar de cultuur waarin we leven. Bij ons is bijna alles leeftijdsgebonden. Wanneer de kinderen naar school moeten gaan, de cultuur waarin we leven, is leeftijdsgebonden. Welk leesniveau kinderen moeten behalen, is verbonden aan een bepaald leeftijdsniveau of leeftijd. Wanneer je alcohol mag kopen of sigaretten, is gebonden aan leeftijd. Wanneer je rijbewijs mag halen, voor welk voertuig ook, is leeftijdsgebonden. Wanneer je met pensioen mag gaan, is leeftijdsgebonden. Wanneer je volwassen wordt gehouden voor de wet en zelfstandig mag leven, is leeftijdsgebonden. En dit is de cultuur waarin we zijn opgegroeid. In een cultuur dat gedomineerd wordt door leeftijdsindeling. En dingen verbonden aan leeftijd. Zie, heel de fases die wij kennen van in de ontwikkeling van een kind tot volwassenen, zijn leeftijdsgebonden. Er zijn verschillende levensstadia, waar allemaal te maken heeft met een bepaalde leeftijd, zoals bijvoorbeeld een baby, een peuter, een kleuter, een kind, een puber, een adolescent hebben ze dan, en een volwassene en dan nog een oudere of een bejaarde. Zie, het is niet dat daar een exacte leeftijd aan verbonden wordt, maar het zijn wel leeftijdsgebonden, zei het hier en daar een paar jaar voor en na, het zijn allemaal leeftijdsgebonden. Wat wil ik daarmee zeggen? Eigenlijk leven wij in een cultuur waar individuen worden ingedeeld in vakken en kaders, puur leeftijdsgebonden. En nu plaats ik even een toepassing daarachter weg. En niet meer als een gezin, relatiegebonden. Want dat is waar Paulus namelijk in dat eerste vers over spreekt, kinderen. En hij spreekt over de relatie die er is, niet over leeftijd. Hij spreekt over een gezin, als een unieke eenheid, als een unieke plaats en een locatie, die in onze maatschappij eigenlijk doormidden geknipt wordt. En eigenlijk hebben we daar de peuters, de kleuters. En we hebben alles in leeftijd ingedeeld. Nou, hoe is dat gekomen, dat wij in een cultuur leven waar alles leeftijdsgebonden is? Dat is niet altijd zo geweest, hè, mensen? Dat is een vrij recente ontwikkeling. En wel heel recent. Maar allemaal voor ons. Of is er iemand ouder dan 100 jaar? Nee, hè? En aangezien u ook hier geweest bent en u heeft de studies gehoord over de psychologie en de studies die ik daarom gegeven heeft en hoe dat ontstaan is en hoe de wetenschap tot bloei gekomen is en dat veel zegen gebracht heeft. In al die studies komen altijd facetten naar voren die ons allemaal uitdagen en mij als eerste en ons als oudste. Zie, als we dan teruggaan, dan moeten we een hele eind teruggaan, een 200, 300 jaar terug. En daarvoor. In die periode, zo na de reformatie, als we dan kijken dat inderdaad de reformatorische kerk, of de waarachtige kerk zou je kunnen zeggen, waar veel wedergeboren mensen bij elkaar zaten. Ik wil niet zeggen dat in de katholieke kerk geen wedergeboren mensen waren, maar aan het eind was het eerder een, en het eind bedoel ik toen, bij de reformatie was het een heel star en stug systeem, waar het woord van God heel erg ver bij de mensen vandaan gehouden werd. Maar als we kijken zo na de reformatie, wat kwam vooral ook centraal te staan? Het gezin. Als een uniek iets. Als een unieke groep die aan elkaar gegeven werd. Het gezin was een centrale eenheid. En in die tijd moeten we ook denken, het is niet alleen de Bijbel die daarover spreekt als een centrale eenheid, maar het was ook heel natuurlijk hoe men leefde. Kinderen gingen niet echt naar school. Werden thuis opgevoed, werkten ook mee, hadden verantwoordelijkheden, hadden taken. Het gezin was heel erg direct verbonden met elkaar. De lijnen van communicatie waren heel dichtbij. Papa was in de buurt, werkte bij iemand en de kinderen gingen mee. Die gingen al heel snel mee om brood op de plank te brengen. Het was geen rijke positie die ze hadden. Er was een hele kort verband binnen een gezin. Kinderen hadden taken om uit te voeren, ze hadden verantwoordelijkheden. Ze moesten werken. Wat ze toen deden, zouden we nu vandaag omschrijven als kinderarbeid. In die tijd was dat noodzakelijk om een gezin te kunnen onderhouden in sommige plaatsen en gebieden van de wereld. Maar wat we zien, dat eigenlijk Deuteronomie hoofdstuk 6 zagen we daar ook meer vorm krijgen. Dat in het gewone dagelijks leven was de opvoeding geïntegreerd gewoon in het kleine gezin waarin ze leefden. Zoals het ging. En wat heeft nu eigenlijk een hele grote verandering gebracht, is met name ook de industriële revolutie. De verstedelijking. Waar we gingen van een meer agrarisch economie naar een industrie-economie, gelokaliseerd vlakbij een grote stad of een grote stad. Kijk maar naar Genk. Dit had er niet geweest als er geen kolen waren gevonden. Dan was er ook geen nood aan fort geweest hier om hierheen te komen naar de sluiting van de mijnen. Dus je ziet dat mits dat de industriële revolutie kwam, veranderde het hele economische klimaat en werden er dus inderdaad grote industrieën opgericht waar mannen langdurig konden werken en minder tijd met hun gezin konden doorbrengen. Er werd verstedelijking. Het was niet meer werken op het land, het was we hebben een huis en daar wonen we in, klaar. Wat zijn de dingen om te doen? Ja, wassen en schoonmaken, maar het wordt al minder dan er moet op het land gewerkt worden. Dus de hele cultuur veranderde. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het gezin bij de industriële revolutie meer uiteengetrokken werd. Het was niet meer die kleine saamhorigheid die er was, die kleine unit, het werd meer uiteengetrokken. Vader was vaker weg, was wat langer weg. En mits dat ook gebeurde, was ook de overheid die de noodzaak zag om economisch gezien de kinderen te gaan opleiden. Want als we kinderen opleiden, dragen ze bij tot de economie. En dat horen we nu nog. Een goed diploma moet je hebben. En nu is het toegepast op de individu, want dan gaat het met jou goed. In die tijd was het nog meer, dan gaat het met ons goed. Het collectief. Daarbij moet u ook nog eens denken dat die wetenschap van psychologie toen op de gang kwam, de wetenschap van de mens, en ze zich gingen richten op inderdaad meer die fase van die voor hun gevoel stopte bij kind en voordat ze volwassen werden. Adolescent. En halverwege de vorige eeuw hadden ze een mooie term daarvoor gevonden. Kent u die? Puber. Die vinden we niet in de Bijbel. Die vinden we niet in de kerkgeschiedenis. Maar hoe kwam dat nou? In de hele ontwikkeling, en begrijp me goed, de psychologie was lang niet het enige wat daar speelde, maar een hele maatschappelijke ontwikkeling die veranderde. Industriële revolutie, verstedelijking. En dat zagen we daar, dat eigenlijk de focus ging ook naar die groep zo van, dat was echt tussen de 10 en de 20 jaar. Hij was toen nog wat korter, 14, 18 jaar. En psychologie ging daar zich mee moeien. En ze kwamen tot de conclusie van, dit zijn jongeren, die zijn nu niet meer aan het werk. Want de welvaart was gestegen, de klusjes waren gedaan, ze hoefden niet meer te werken om een inkomen te vergaren, ze hadden tijd. Deze moeten we bij elkaar stoppen voor opleiding, maar ze hebben zoveel energie, we moeten ze andere uitlaatkleppen geven, dat ze hun energie kwijtkomen. Wat is daarachter weggekomen? De Boy Scouts, scouting. Komt voort uit de industriële revolutie, waarin de jongeren inderdaad veel meer vrije tijd kregen en daar eigenlijk geen raad mee wisten. En dat de overheid en organisaties dat in gingen vullen van, we moeten ze toch een beetje zeden en normen en waarden aanleren. De giro kwam eruit voort, die we jullie in het mooie Vlaanderen hier hebben. En ik ga er niet in heel veel details, hè, maar het woord puber werd zelfs een werkwoord, puberen. Het was niet alleen maar de aanduiding van een leeftijd, het werd puberen. En wat was puberen? Dat is de manier waarop jongeren zich ogenschijnlijk onvoorspelbaar gedrag vertonen. En rebelleren tegen het gezag dat over hen staat. Dat is puberen. Deze groep, die adolescent, die pubers, tussen 14 en 18, die mag het iets ruimer trekken, die is trouwens ook gegroeid, hè? De leeftijdscategorie voor pubers is gegroeid, of dat is rekbaar. Ze zitten er eerder in en ze gaan er later uit. Maar goed, dat is maar een kleine aanvulling. Maar wat gebeurde er namelijk? Deze tieners, laat ik ze zo noemen. Ja, deze tieners werd een subcultuur op zich. Halverwege. Als we 200 jaar teruggaan, hadden die kinderen geen enkele koopkracht. Geen enkele koopkracht. Als kleine jongen had ik geen koopkracht. Ik kon niks kopen. Ik had niks, ik was niks. Ik had wel wat vrije tijd, maar ik woonde op een boerderij, prijs de Heer. Ik had taken toegewezen gekregen. Maar hoe hebben we dat vanaf de 50er jaren zien ontwikkelen in de vorige eeuw naar wat het nu is? De tieners, die groep die bij wijze van spreken uitgegroeid is tot een subcultuur, kregen vrije tijd, kregen geld toegestopt van de ouders omdat het economisch makkelijker ging. Ze kregen geen verantwoordelijkheid, want dat hoefde niet meer. Ik ben getrouwd met een dierbare bruid. Wat zei ze toen wij samenwoonden toen we getrouwd waren, we hebben niet samen gewoond. Toen we getrouwd waren, zei ze, ja, ik heb thuis nooit iets hoeven doen. We hebben het 25 jaar volgehouden. En er is machtig veel werk veranderd. Maar er was wat nodig. Ook bij mij. Maar dat was het. Je hoefde niks te doen. Dat was voor haar ouders was dat zo van, ja, maar ik heb heel hard moeten werken en jij hoeft dat niet meer. Dan moet je ook nog nagaan dat de overheid inderdaad al die tieners voor jaren achtereen bij elkaar 8 uur per dag in een klaslokaal stopt. Dan is mijn vraag, volgens mij hebben de ouders in de laatste 150 jaar heel veel ingeleverd aan invloed. Dat is mijn punt. Het gezinsgerelateerde waar Paulus hier over spreekt is aan alle kanten ondermijnd. Zonder dat we het doorhadden, want het ging sluipen als een kikker die gebakken wordt of gekookt wordt in een pot met water. De invloed en de betrokkenheid van ouders op hun kinderen daalde drastisch, mensen. Drastisch. En ik kan alleen maar zo een panorama geven, maar als je dit studeert, dat zit veel. Dit zijn preken op zich. Dat is niet de bedoeling. Waarom? Dan zitten we zo ver bij Gods woord vandaan. Dat is niet. Maar ik hoop dat u ziet dat daar een enorm verandering is geweest. Maar de centraliteit van het gezin is hevig ondermijnd. Er is een veel grotere nadruk gekomen op individuen ingedeeld op basis van leeftijd. Heel de maatschappij onderging een indeling. De hele maatschappij is gefragmenteerd van individuen op basis van leeftijd. Als je 65 wordt, krijg je in één keer korting op bepaalde dingen. Als je 1 centimeter te hoog wordt, betaal je meer of mag je niet in een attractie. Als je onder een bepaalde leeftijd bent, eet je schijnbaar minder. Alles is gerelateerd aan leeftijd. Maar dit had enorme gevolgen, mensen, voor het gezin, de eenheid in het gezin. En je zou kunnen zeggen, de eenheid als gezin werd eigenlijk uiteengedreven. Hoe vaak hoorde je dat dan iedereen zei, oh ja, we hebben ook van die gasten bij ons thuis. Wat bedoel je daarmee? Ah, van die tieners. Ja, die puberen. Alsof het een compleet ander volk was. Een compleet eigen stam, met een stamhoofd. Zoveel verandert, mensen. Zoveel verandert. Waarom zeg ik u dit? Omdat dit invloed heeft gehad op de gemeente. Dit heeft kolossale invloed gehad op de gemeente. Dit was de aanzet om ook binnen de kerken een onderverdeling te gaan maken op basis van leeftijd. Die vinden we alleen in de laatste 150 jaar. Anders is er nooit een indeling geweest op basis van leeftijd. Maar voordien veel meer de nadruk lag op een gezamenlijk gemeente zijn, de gemeente als collectief opgebouwd, met name bij de Puritijnen, opgebouwd uit sterke gezinnen die samen een gemeente zijn. Sterke gezinnen die een gemeente zijn. Het gezin stond centraal, dat was de ruggengraat. En hoe vaak horen we dat? Het gezin is een ruggengraat van de maatschappij. Dat kunnen ze niet meer zeggen, want ze weten niet wat een gezin is. En begrijp me goed, ik wil niet zeggen dat er geen waarde is. Ik moet het anders zeggen. Dat wil niet zeggen dat in de kerkgeschiedenis de kinderen altijd op waarde geschat zijn. Dat is niet mijn punt, hè. Ik zeg niet dat het wat in de geschiedenis geweest is, is goed. Dat is niet wat u mij hoort zeggen. Ik zeg alleen dat de laatste 150 jaar de gemeente onderhevig is geweest aan enorme invloeden van buitenaf. En dat er gemeente overgestapt is naar een gefragmenteerd geheel, leeftijdsgebonden, zoals in de wereld. Wij hebben een zondagsschool. We noemen dat zondagsschool. Weet u hoe de zondagsschool ooit begonnen is? Als een school op zondag. Voor kinderen die werkten 6 dagen per week en de 7e dag kregen ze bij de kerk onderwijs in lezen, schrijven en vanuit de Bijbel. Het is een klein beetje veranderd dan wat wij nu hebben. Hè? Kinderen van in de gemeente die gewoon daar de lessen van de Bijbel krijgen. Of leren ze ook schrijven? Nee, wel kleuren heb ik begrepen. Maar... ja, voilà. Het is dus veranderd. De gemeente van Jezus Christus is gekenmerkt door een enorme onderverdeling in leeftijden. En het was vooral de parakerk. En begrijp me goed, ik heb niks tegen buitenkerkelijke organisaties die christelijk zijn, daar heb ik niks op tegen. Maar die hebben het als het ware enorm gepromoot. Youth for Christ. Een aparte groep die we moeten gaan bedienen. Die zijn uniek, die hebben een eigen stamhoofd, dat is een eigen subcultuur. Je kan er niet omheen dat die tieners anders zijn dan alle anderen die ooit geweest zijn. Ik ben niet kritisch, ik poog te observeren waar het vandaan komt. Gisteravond was het er ook nog weer. Jeugdkerk. Schijnbaar ben ik met mijn grijze haren niet welkom. Of je moet je jeugdig voelen. Misschien dat dat ook zoiets is van, je voelt je jeugdig zoals je bent. Jeugdkerk, ook een fenomeen. Nu, dit zien we om ons heen, zonder dat ik kritisch ben, zonder dat ik zeg dat het allemaal negatief is. Dat is niet mijn punt. Het enige waar ik om ga is, vanuit de Bijbel vind ik een enorme centraliteit waar het gezin centraal moet staan. Dat is de bron en we hebben daar iets verloren. En ik poog alleen maar even te kijken waar we het verloren hebben. Kijk nu naar de EJV, Evangelisch Jeugdverbond. Dat is gestart in 1936. Dat kun je gewoon lezen op de website. Ja, ze zijn begonnen om een samenwerking tussen wat jeugdverenigingen te coördineren. Nu is het een overkoepelende organisatie met steun van de overheid, waar gemeentes gewoon een hele jeugdwerking in ondergebracht hebben. Een buitenkerkelijke organisatie waar de hele jeugdwerking in is ondergebracht. Geweldig wat ze doen. En als je daar naar kijkt, dan zeg je van, maar ze organiseren kampen, ze organiseren cursussen, ze organiseren dit, ze organiseren dat. En er zijn best goede dingen bij, dat zal u mij niet horen ontkennen. En als je eenmaal daaruit bent, als je uit de leeftijd bent, dat zie je ook nog eens zo mooi. Als je uit de leeftijd bent om mee deel te nemen, wat is dan de volgende stap? Dan palmen we die groep in om leider te worden bij de jeugd. Oftewel, het moet jeugdig blijven. Het is een aparte subcultuur. Leeftijden worden gerokken. Ja. Tieners lijken een apart volk. Adolescenten een aparte stam. Het is vandaag niet ongebruikelijk om een gemeente een jeugdvoorganger te hebben. Ben ik niet op tegen, begrijp me goed. Alleen de gedachte is, wat is zijn rol? Gaan we ook een voorganger hebben voor bejaarden? Voor dementerenden? Maar dat is niet leeftijdsgebonden. Oké. Zie je, dus we hebben het zomaar aangenomen zonder er bewust bij na te denken. De tieners lijken een afgezonderde groep geworden te zijn. Maar mits dat ze focusten op die tieners, is er heel veel meegegaan. De invloed van de ouders op de geestelijke opvoeding van hun kinderen is drastisch gedaald de laatste 100 jaar. Drastisch. Hoeveel ouders hebben niet, en ik bedoel niet in onze gemeente, maar gewoon in het algemeen, wij hebben dit gedacht. Oh, we moeten onze kinderen naar de zondagsschool brengen, want daar krijgen ze bijbelonderwijs. We zijn nog niet bij vers 4, maar volgens mij staat er heel duidelijk, vaders onderwijs uw kinderen. Het boek Spreuken is een vader die zijn zoon onderwijst. Doorheen de hele schrift zijn het de vaders. Er staat nergens jeugdvolganger. Er staat nergens dominee. Er staat nergens oudste. Het is de taak van ouders. Niet van een of andere organisatie. Het is niet leeftijdsingebonden. En laten we wel wezen. Het gezin staat niet meer centraal zoals de Bijbel dat laat zien. En begrijp mij goed. Dit is onze worsteling. Als oudste hebben wij ook niet direct een antwoord. Wij kunnen nu niet zeggen, dit is het, zo gaan we doen. Want dit is perfect wat de Bijbel ons leert. Dat is niet ons punt. Wij stellen ons alleen maar de vraag, waar zijn we, hoe zijn we hier beland? Want de leeftijdsindeling is soms bijna heilig verklaard, hè? Alleen al in vraag stellen, waarom er een leeftijdsgebonden indeling is, brengt al heel wat emoties naar boven. Ja, maar zeg, een kleine Erik, een kleine die hier in de dienst is, die kan toch die preken van jou, die vliegen toch over hun hoofd heen? Dat kunnen ze toch nooit bevatten? Kleine kinderen, die begrijpen toch niet de diepte en de lengte van wat jij hier allemaal uit het woord brengt? Mijn vraag is heel eenvoudig. Hoe weet u dat? Weet u wat daarin gaat en wat niet? Had ik u niet verteld dat het hart iets is waar wij niet aan kunnen komen? Ik heb geen idee. Ik heb mij verwonderd als wij in Amerika zaten met een preek van MacArthur. Nou, de meesten zijn het met me eens dat het niet de meest eenvoudige predikant is. Dat onze zoon gewoon naast me zat, 7, 8, 9 jaar, en die gewoon iets uit de preek naar voren had. Zegt, hey paps, ik heb dit gehoord, dat was wel een goed punt. Heeft hij dat gezegd? Oh, heb ik dat gemist? Wij weten niet wat er gebeurt. Maar leeftijdsgebonden indeling lijkt wel dat het heilig verklaard is. Alleen al het in vraag stellen wat de Bijbelse basis is van de crash. De Bijbelse basis van de zondagsschool. De Bijbelse basis van tieners. Beginnen mensen al de Het enige antwoord wat we kunnen geven. Zo hebben we het altijd gedaan. Als we eerlijk zijn. De jongerenwerking staat meestal bol van de onderactiviteiten. En als je het geweldige werk van de EFV in vraag stelt of zegt van jongens, wat doen jullie allemaal? En weet je zeker dat het juist is? Wat is dan de vraag? Als je een jeugdkerk in twijfel trekt of je vraagt ernaar. Zeg, maar er komen wel meer mensen bij ons en jongeren dan bij jou in de kerk, hè? Er zijn inderdaad heel veel positieve getuigenissen van te zeggen. Ook vanuit de tienerwerking in de meeste gemeenten en ook uit onze gemeente. Maar we moeten voorzichtig zijn om het enthousiasme niet gelijk te stellen met geestelijke impact. We moeten betrokkenheid niet verwarren met discipelschap. Want het gezin is het centrale punt waar de verlossing gestalte moet krijgen. Het gezin staat centraal. En niet in jeugdwerking. Nu terug naar ons. Als oudste. Toen wij begonnen, hebben we zonder veel nadenken overgenomen waar we mee opgegroeid waren. We hebben een crèche gestart. Een zondagsschool. Tieners. Wij deden wat we wisten. We hebben een indeling gemaakt, op zondagochtend zeker, leeftijdsgebonden. En hiermee willen wij ook zeggen, de uitdaging die u als ouders meemaakt, maken wij ook als oudsten mee. Wij maken een soort gelijke. Ik maak op dit moment een soort gelijke vorming mee. Want ik moet namelijk vandaag de opdracht uitvoeren om te vertellen aan de kinderen die in relatie staan tot hun ouders, dat ze hun ouders gehoorzaam moeten zijn. Begrijpt u mijn handicap? Ze zijn er niet. Deze brief, en u begrijpt me goed, deze brief werd voorgelezen in een gemeente. Het was een rondzendbrief. Het was een brief die van gemeente naar gemeente staat. Waar Paulus, hij geeft die niet de opdracht aan ouders, zorg dat je kinderen gehoorzaam zijn aan je. Hij spreekt direct tot de kinderen. Ik moet mij tot de kinderen richten. En het is niet de enige brief, want het is ook Colossense, ik noemde dat, kinderen gehoorzaam je ouders. Hier ligt de uitdaging voor ons als oudste, hier ligt de uitdaging voor mij. En u ziet het nu misschien hopelijk heel direct. Hoe kan ik de taak opnemen om kinderen te vertellen, de kinderen die in relatie staan tot hun ouders, om te vertellen dat ze hun ouders moeten gehoorzamen als ze hier niet aanwezig zijn? Ik hoop toch niet dat u thuis uw kinderen gaat vertellen over gehoorzaamheid als u ze eerst naar bed stuurt, terugkomt in een lege kamer en zegt, en nu ga ik mijn kind eens vertellen dat u gehoorzaam moet zijn. Dat gevoel heb ik. Het is maar een gevoel. Ik weet het. Gevoelen tellen niet. Maar dit is de uitdaging waar wij als oudsten mee worstelen. Dit is de opdracht die voor ons ligt. En begrijp mij goed, dit vers hier is niet een opdracht om kinderen in een dienst te hebben. Dat staat hier niet. Dat willen we ook niet verkondigen. Het is geen verbod om leeftijdsindelingen te hebben of te maken. Het is geen verbod om die te hebben. Dat is niet het punt. Maar wat het wel aangeeft, dat Paulus in zijn gedachten gezinnen voor zich zag, waarvan hij de kinderen heel direct aansprak, dat zowel de ouders als de kinderen het hoorden, en ze beiden de opdracht hadden, en ze beiden de deur uit konden, bij wijze van spreken, in het huis, want het was vaak een huisgemeente, zodat ze allebei wisten wat de een moest doen en wat de ander moest doen. Ik kan eigenlijk alleen maar vertellen wat de ouders moeten doen, en een paar kinderen die hier nog zitten, Anaïs en consorten. Zie, dit is... Daar val jij ook onder, Xander. Zie, wij als oudsten kunnen heel eenvoudig stellen, wij hebben niet altijd het gezin zo centraal gezet als dat waarschijnlijk zou moeten. Dat is de conclusie die wij op zijn minst al naar voren halen. Wij moeten belijden dat wij grote wijsheid tekortkomen. Om inderdaad dit verder te doorgronden, maar daar hebben wij de Heer voor nodig. Wij hadden als oudsten, wij hebben u meegenomen op een weg die wij beter hadden moeten doorgronden. Wij lopen achter de feiten aan. Zoals we in onze gewone kinderlijk, in ons gezin vaak hadden, heb ik het gevoel dat wij als oudsten hier ook achter de feiten aanlopen. Maar het is de genade van de Heer dat Hij ons ook op dit moment daar doorheen laat worstelen. En het is ons verlangen om te groeien wat het woord, de Bijbel, ons hierin leert. Wij hebben een enorme nood aan grote wijsheid om u als gemeente te leiden op de wijze dat het de Heer behaagt. En in ieder geval in de spiegel te kijken met wat we doen, waarom we het doen, hoe dat gekomen is en wat Hij centraal zet in zijn woord. Wij menen dat we meer oog moeten hebben voor de eenheid van het gezin en de eenheid van de gemeente. Eenheid van het gezin centraler te zetten in de gemeente. Het is niet dat wij al uitgevogeld hebben wat we gaan doen. U proeft ook dat het wat contouren zijn die we zo wat met elkaar aan het, als oudste raad ook aan het doordenken zijn. We denken namelijk dat een heel ver doorgevoerde onderverdeling in leeftijdsgroepen geestelijk gezien ongezond is. En waarom? Dan kunnen we gewoon naar het boek Spreuken gaan. Het boek voor opvoeding. Ik haal er één vers uit, 13:20, en u kunt gewoon luisteren. Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden. Stop alle tieners bij elkaar, stop alle jeugd bij elkaar, en wat hebben we? Eén bonk, bult, dosis van naïviteit. En waarom? Omdat in de Spreuken en doorheen de schrift geestelijke wijsheid verbonden is met volwassenheid in geloof. Wijsheid is vaak te vinden bij gerijpte christenen. Daar is leeftijd bij gebonden. Oudsten in een gemeente worden zo genoemd omdat ze ook matuur zijn in hun geloof. Zie, als je dat ziet en je ziet dat, dan zeg je van, dan heeft inderdaad een ver doorgevorderde, doorgevoerde onderverdeling in leeftijd ook heel veel nadelige gevolgen. Die moeten wij overdenken. Jeugd bij elkaar, zit weinig wijsheid bij elkaar. Hoop enthousiasme, hoop fun, hoop plezier, hoop entertainment. Ongetwijfeld. Is dat waar de Heer mee gediend was in de opvoeding? Is dat hetgeen wat we na moeten streven? Opvoeding is meer dan dat. Opvoeding is discipelschap in wijsheid om de Heer Jezus te volgen. En hiermee bevestig ik dat net als bij waar u als ouders het grootste project bent in het opvoedingsproject, zijn wij als oudsten het grootste opvoedingsproject in de gemeente. Het opvoeding van de gemeente heeft meer te maken met ons als oudsten dan met u als gemeente. Dat is precies een parallel. Wel, ik hoop dat u begrijpt dat ik deze preekstoel niet gebruikt heb, op geen enkele wijze heb willen gebruiken om mijn wil op te leggen. Niet aan mijn mede-oudsten, niet aan u. Ik heb eerder gepoogd om ook vanuit ons als oudsten ons kwetsbaar op te stellen en een parallel te maken dat wij ook dagelijks, niet altijd te zien, maar dat wij ook moeten groeien. En dat dit iets is waar wij doorheen worstelen. U heeft ook al kleine veranderingen gezien. Er is al wat veranderd. Wij hebben nu in ieder geval al dat de kinderen in de voordienst aanwezig zijn. Dit is een van de dingen waar wij inderdaad kunnen zeggen, we kunnen daar een beter accent leggen. Dan weet u ook waar het vandaan komt. Dan is dat niet zo van, oh, maar verandert er nu in het programma iets? Nee, er verandert niets iets in het programma, maar we willen meer het gezin centraal zetten. En dat ook zien hoe we dat gestalte kunnen geven. Wij zijn zelfs zo, wat zal ik zeggen, gedurfd geweest om dit jaar de tienerbediening stil te leggen in onze gemeente. Om eens te zien van onze kant wat daar gaat gebeuren. En de Heer te zoeken en zeggen, Heer, leer ons. En niet zeggen dat het niet meer opgestart wordt, hè. Nu. Maar gewoon eens iets stoppen. En zeggen, Heer, werk daar eens doorheen. Laat ons eens zien hoe wij gezinnen in onze gemeente gestalte kunnen krijgen. Wij hebben alle antwoorden nog niet. Vandaar dat het lied aan het einde ook zo toepasselijk is. Heer, leer mij uw weg. Ik hoop dat wij nog ver mogen groeien als oudsten. Als ouders voel je vaak dat je aan het einde komt van jezelf. Als oudsten voel je ook dat je aan het einde komt van jezelf. Maar goed ook, want aan het eind van onszelf vinden wij onze verlosser. En die hebben we nodig. Vader, ik dank u. Het is een hele andere preek dan we gewoon zijn. Het is geen grootschalig onderwijs, Heer. Het is ook vanuit onze positie als oudste, waar ik dan een vertegenwoordiger ben en mag spreken, Heer, ook voor u te komen en te zeggen, Heer, wij hebben dingen overgenomen die we niet eens goed doordacht hebben. We zeggen niet, Heer, dat ze direct allemaal fout zijn. Dat is niet het punt. Maar we zien wel dat u in uw woord veel meer het gezin centraal zet. Heer, vanochtend heb ik gepoogd om ook eens te beleven, of onze beleving als oudste ook te verwoorden naar de gemeente. Wij hebben niet alle antwoorden, Heer. We zien principes in uw woord, waarvan we zoeken hoe we die wijs in het gezin kunnen gestalte geven. Elk individueel gezin zoals die hier is, maar ook als gemeente, Heer, als huisgezin van u, hoe we dat gestalte kunnen geven. Heer, neem ons zo bij de hand. Om hierin gevormd te worden door u. Heer, vervul ons met wijsheid. Om de gemeente zo te leiden dat u behaagd wordt. En de gezinnen zo te zien en te eren zoals u dat bedoeld heeft. Dank u wel dat u een goede verlosser bent, Heer. Genadig dat u niet alles in één keer geeft om als startende gemeente in één keer doorheen te werken. Heer, net als ouders, die krijgen niet alles vanaf dag één op hun nek. Heer, u bent gedoseerd in hun hart. Weet u wat een ieder aan kan en u doseert dat door de jaren heen. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer, wat bent u langmoedig. Dat u lang met onze fouten optrekt en tolereert en op het juiste moment in onze aandacht brengt om te zeggen, en nu, hoe ga je hiermee om? Leer ons dat, Heer, om dan op te zien naar u als verlosser en te zeggen, alles is te vinden in Christus. Hij is genoegzaam. Tot in eeuwigheid. Amen.